Goedemorgen allemaal. Goed jullie allemaal weer te zien en te ontmoeten. We hebben heel wat keer het zinnetje gezongen. Vanmorgen al, er is niemand zoals u. En dat is een grote waarheid. Maar daar parallel aan zou ik graag willen zeggen, ik zal het niet gaan zingen, maar er is niets zoals de Bijbel. Er is geen enkel boek zoals de Heilige Schrift. Dat is werkelijk een uniek boek, met niets anders te vergelijken. Het steekt met kop en schouders boven alles uit. En dat is waarom het ook al onze aandacht verdient, waarom het ook voortdurend centraal moet staan in onze diensten en onze samenkomsten, het woord van de levende God. En dat dienen we altijd met veel respect te behandelen. Ik vind dat vandaag aan de dag veelal de Heilige Schrift, en nu moet ik mijn woorden goed kiezen, maar nog alles die veel te direct wordt toegepast op onze persoonlijke situatie. Ik bedoel niet dat dat niet mag en dat dat niet kan, jazeker, dat moet ook gebeuren. Maar we moeten altijd eerst de Heilige Schrift aan het woord laten in de context waarin het is geschreven. We moeten altijd ons afvragen, de zeven W's die we bij elk schrijven moeten behandelen, ook bij de schrift. Wie schrijft wat aan wie? Waar? Waarom? Waartoe? Wanneer? De zeven W's. Dan heb je de context heel goed te pakken, het verband betekent dat. Want anders kun je met iedere tekst aan de haal gaan en kunnen teksten gaan spreken en zeggen wat ze eigenlijk niet zeggen. Er zijn genoeg voorbeelden van te geven. Dat is vanmorgen ons onderwerp niet, maar ik zou daar heel wat bijbelstudies over kunnen geven, bij wijze van spreken, om de Bijbel aan het woord te laten. Ik heb ze op een boekenlegger gezet, de zeven W's. Hoe belangrijk is dat om elke keer bij je Bijbel lezen persoonlijk, maar ook in de diensten, te eerbiedigen. De Bijbel in zijn verband laten staan. Zoals we ook nu Zefanja een tweede keer bespreken en nu in de tekst gaan doen. Vorige keer hebben we een beetje inleiding gehad. Nu de tekst, dan moeten we ook weten in welke tijd wie wat zegt tegen wie. En dat Zefanja niet aan u en mij vandaag wordt geschreven. Dat speelde in een heel andere periode, onder andere omstandigheden, al zijn soms parallellen te trekken tussen tijden en omstandigheden, en dat kan en dat mag. Maar dat woord toen viel toen in die tijd. En daar kunnen we een heleboel geestelijke lessen voor ons vandaag ook weer uit vandaan halen. Maar we moeten onderscheidend lezen. Net zoals in de tijd van Zefanja is onze tijd ook vol conflicten en spanning. Zoals we nu weer merken rondom Iran en alles wat zij hebben gedaan, in de zin van niet hebben gedaan, wat ze wel beloofd hadden. En veel leugens hebben verkondigd om maar hun doel te bereiken. En vandaag aan de dag is er denk ik in veel gevallen nooit zoveel toegelaten en zelfs wetten gemaakt wat tegen Gods wil, Gods woord en Gods geboden ingaat. We hebben ook in ons eigen land mensen gekregen die geloven op grond van het evolutionaire denken dat een mens geen enkel verantwoording hoeft af te leggen tegen een hogere macht. Hij is zelfverantwoordelijk, hij is zijn eigen baas, hij mag beschikken over zijn eigen leven. Hij mag bepalen of dat levenswaardig is en geboren moet worden. En hij bepaalt ook zelf wanneer dat leven voltooid is. Toch? Die gedachte rukt steeds meer op in de moderne maatschappij, in onze westerse samenleving. De mens is baas over zichzelf. En dat kon alleen, en dat kan alleen ontstaan, die gedachte in een mensenhart en denken, als hij geen enkele schepper of hogere macht boven zich kent en duldt en weet. De schrift gaat uit van een hele ander wereldbeeld. Gelukkig. En dat is naar waarheid. Mensen vandaag aan de dag geloven in de leugen van het niet meer verantwoording hoeven af te leggen. De onverdraagzaamheid ten opzichte van de waarheid is heel groot geworden. Als wij met de waarheid aankomen, het woord van God, wat de waarheid is, dan wordt er wat minzaam om gelachen. Dan wordt er gezegd, iedereen heeft zijn eigen waarheid, jij de jouwe, ik de mijne. Zo is het natuurlijk niet. Zoals iedereen de wet van de zwaartekracht moet eerbiedigen, zo zal iedereen ook de wetten van Gods woord hebben te eerbiedigen. Want dat zijn ingestelde geestelijke wetten, naast alle natuurlijke wetten die men kent en ziet. Sefanja is een profeet van de Heere God, een van de laatste naar Juda, het tweestammenrijk. Het tienstammenrijk is al lang in ballingschap gevoerd, de Assyrische ballingschap. En nu volgt na dik 100 jaar ook Juda, die het langer volgehouden heeft, omdat ze goede koningen hadden nog altijd, veelal. Maar toch ook de afgodendienst toegelaten hebben en af zijn gedwaald van de Heere God. Sefanja, zijn naam betekent verborgen door de Heere. En dat is wel heel kenmerkend voor deze profeet, dat hij door de Heere verborgen wordt, beschermd wordt. Want een profeet die de waarheid verkondigt, in het verre verleden, of in deze tijd iemand die de Bijbel uitlegt en de waarheid hoog houdt, die moet bescherming van God ontvangen. Hij is ook een mens van vlees en van bloed. En hij heeft afscherming nodig van de wereld. Tijd om alleen te zijn met zijn Heer en met zijn God. Om de wereld, de mensen, de kerk, de gemeente te confronteren met de waarheid van de levende God. Verborgen door de Heer. Wij nieuwtestamentische gelovigen weten, en Paulus schrijft dat aan de gemeente van Colossense, dat wij de dingen moeten bedenken die boven zijn. Colossense 3 vers 1. Dat wij de dingen moeten zoeken die boven zijn. Waarom? Waarom moeten wij de dingen zoeken die boven zijn? Want daar is Christus, ons hoofd. En dan gaat dat stukje verder in vers 3. Dat zijn, wij zijn gestorven en ons leven is verborgen met Christus in God. Dat heb ik, u, hebben wij elke dag nodig. Dat te beseffen, dat te weten, dat te beleiden, dat te praktiseren. Dat ons leven, ons nieuwe leven, niet ons oude leven, ons nieuwe leven in Christus is verborgen bij God. Beschermd door God. Bewaard bij God. Wat er ook hier beneden gebeurt. Wat er ook in mijn gedachten, in mijn hart kunnen omgaan. Wat ook andere mensen met mij voor hebben en over mij denken. Dat is van ondergeschikt belang. Ik ben verborgen bij God. Veilig voor tijd en eeuwigheid. Sefanja, verborgen door de Heere. 625 voor Christus, Hij spreekt over Gods verlossing. Het is 600 jaar ruim voor de geboorte van de Heer Jezus, dat Zefanja optreedt naar de twee stammen Juda en Benjamin. Zij zijn nog steeds in het land, maar zoals gezegd, zij maken daar ook een potje van. Profetie met Juda door oordeel naar zegen. Dat is de weg die de Heere God daar. Hij spaart mensen niet. Hij is niet iemand die zacht is, alhoewel hij liefde is. Maar zijn liefde is stevig, is opvoedend, kan disciplineren, kan ons beter maken. En dat wil ons ook beter maken. Dat wij op hem volkomen vertrouwen, niet een klein beetje, maar volkomen te alle tijden, onder alle omstandigheden. Nou, we hebben gezien zijn persoon, achtergrond, hij is van koninklijke bloeden. En zijn boodschap was een profetie betreffende afgodendienst. We hebben de vorige keer gezien, het is al lang geleden, wat de Baal was, wat de Moloch was, wat de sterrenhemel was die aanbeden werd. Alles werd door het volk van God, Israël, Juda dan in dit geval, werd door hen toegelaten. God stond buiten de deur. Ja, de offers werden wel gebracht. De liederen werden wel gezongen. Misschien wel heel uitbundig. Maar in de praktijk van het leven van elke dag had God geen plek meer. Dat kan. We kunnen met onze mond vol zijn van wie de Heere God is. En toch in de praktijk ons eigen leven leven. Toch? Dat kan. En dat kan heel goed. En dan kunnen we de schijn heel goed ophouden naar anderen toe. En dan lijkt alles goed, maar alles is niet goed. Dat was hier ook in deze tijd van Zefanja het geval. Door oordeel naar zegen. We gaan nu de tekst bekijken. De drie hoofdstukken, dat zijn 53 versen, willen we in grove de revue laten passeren. In de eerste plaats, kijk naar binnen. Dat is Zefanja 1. Ik noem nu even de drie punten. Kijk rondom, Zefanja 2, 4, 3, 8. En tot slot kijk vooruit, Zefanja 3. Dat zijn de drie dingen die we vanmorgen de revue laten passeren. Dus eerst kijk naar binnen. Het oordeel over Juda, Zefanja 1, vers 1. Dan lezen we het volgende. Het woord van de Heer dat gekomen is tot Zefanja, de zoon van Cushi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Dus wat is dit? Dit is duidelijk geschiedenis. Daarom zegt de Bijbel altijd namen, perioden. Dit is geschiedenis, historisch. Dit zijn dus feiten. Dit is geen verhaal. Dit is geen mythe, dit is niet verzonnen, dit is gebeurd. Gods woord is historie, zijn verhaal, zijn geschiedenis. Ook hier, ik zal alles volkomen wegvagen, zegt vers 2, van de aardbodem spreekt de Heer, ik zal mens en dier wegvagen. Ik zal de vogels in de lucht en de vis in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen, ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, zo spreekt de Heer. Nou, dat is heftig. Ik zal mijn hand uitstrekken, dat is de eerste situatie die dan uitgelegd wordt tegen Juda, tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats uitroeien, het overblijfsel van de Baal, de naam van de afgodspriesters met de priesters, en hen in zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de hemel, de maan, de zon, de sterren. En hen die zich neerbuigen en zweren bij de Heer en zweren bij Malcolm. En die zich van de Heer afkeren bij hem vandaan en die de Heer niet hebben gezocht en niet naar hem hebben gevraagd. Wees stil voor het aangezicht van de Heer, Heer, want nabij is de dag van de Heer. Ja, de Heer heeft een offer bereid, zijn genodigden geheiligd. God gaat ingrijpen. Mag hij? Hij, de schepper van hemel en aarde. Hij, de eigenaar van het volk van God Israël, Die een verbond met hen heeft gesloten, afspraken heeft gemaakt, waarop Israël, Juda, het hele volk heeft gezegd, ja, wij zullen het doen. Alles wat de Heer zegt. Zie je ze nog staan onderaan de Sinaï? Dat hardop roepende. En God houdt ze eraan. Hij komt erop terug. Ik heb recht op jullie. Ik heb recht. En ik zal mijn recht laten gelden. En dat doet hij hier. Oordeel over Juda. Wat is de oorzaak? De oorzaak is altijd zonde. En wat is zonde? Is niet alleen actief verzet en passieve onverschilligheid. Want dat is zonde. Aan de ene kant. Actief verzet, opstand. Maar ook passieve onverschilligheid, niks doen. Maar zonde is een staat waarin een mens geboren wordt. U en ik, wij zijn geen zondaar geworden doordat wij zondigden. Maar we waren zondaar en zondigden daardoor. Toch? Dat is wat de Bijbel ons leert. Daarom moet een ieder mens nieuw leven ontvangen. Dat oude leven zal vergaan. En zal nooit een eeuwigheid mee kunnen. Een nieuwe schepping in Christus Jezus aan de hand van zijn rechtvaardig leven. Zijn dood als onrechtvaardige en zijn opstanding om ons bij God te rechtvaardigen. Alles was nodig om dat eens en voor altijd om te keren. De oorzaak is altijd zonde. In welke vorm dan ook. Dat is nu ook het geval. Scheiding tussen God en zijn kinderen, dat wordt altijd veroorzaakt door de een of andere zonde. Kleiner of groter, dat maakt niet uit. Actief verzet, passieve onverschilligheid. Of gewoon weer terugvallen op je oude ik en dat strelen en verwennen. Om het nou even zo uit te drukken. Drie groepen mensen worden duidelijk genoemd. Vers 8. Vorsten, koningskinderen, uitheemse kleding dragen ze blijkbaar. Drie groepen worden uitzonderlijk genoemd. Regeerders, dus boven, de bovenlaag, de VIP, very important people. Zij dienen een voorbeeld te zijn. Zij dienen voor te gaan. Maar in veel gevallen, en hier was het ook weer zo, wezen ze juist de verkeerde weg. U weet, hoge bomen, wat doen die ook alweer? Vangen veel wind. En wie hoog staat, kan diep vallen. Een verantwoordelijkheid dragen is niet alles. Het is een grote verantwoordelijkheid. Het is een voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid. En vele falen. Ook vandaag aan de dag. We weten gelukkig niet allemaal wat er achter de schermen bij koningshuizen gebeurt vandaag aan de dag. Maar het is niet alleen allemaal de dingen goed die u ziet. Velen zijn lid van geheime organisaties. Die de wereldvrede op het oog hebben en daar hard aan werken met elkaar. Maar niet zoals de Bijbel dat beschrijft. De weg bewandelen daar naartoe. De tweede groep, vers 10 en 11, worden die besproken. Dat zijn de kooplieden, de inwoners van de Vijzelwijk in Jeruzalem. Dat was namelijk de wijk waar de handelaren woonden. En een van de grote verzoekingen van handelaren destijds en nog steeds is dat je wat sjoemelt, oneerlijk bent. En dat was toen ook het geval. Men had twee soorten gewichten. Als je dingen inkocht, dan zorgde je dat je zoveel mogelijk kreeg voor zo weinig mogelijk geld. En als je verkocht, dan zorgde je andersom dat je zoveel mogelijk kreeg door zo weinig mogelijk te leveren. En zo is het nog steeds het grote gevaar in handelsorganisaties om afspraken te maken, onderlinge afspraken, om de prijs hoog te houden. De farmaceutische industrie is wel een hele duidelijke. Die alles, de prijzen wel erg hoog houdt om zoveel mogelijk te verdienen. En lang alles is ook daar vandaag aan de dag niet eerlijk. Zij krijgen als het ware van de Heer een speciale behandeling. Alle die geld afwegen zijn uitgeroeid. En dan de rijken, vers 12 en 13. De mensen die zich hebben verrijkt. In die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden van een droesem, die in hun hart zeggen: de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. Die liggen daar op hun banken te drinken, te eten, te genieten van hun overvloed, van hun miljoenen. En hoeven daar niet meer voor te werken. Alles is in hun schoot gevallen en ze genieten ervan. En God laat hen onverschillig. Hij doet geen goed, maar hij doet ook geen kwaad. Wat maakt het ook uit? Geniet van het leven. Leef bij de dag. Morgen zien we morgen wel. Onverantwoordelijk gedrag. Vers 14 en 15, de dag van de Heere. Dat is de waarschuwing die altijd boven Israël en Juda hing. Dat God zei, er komt een dag van afrekening, van het oordeel. Dan moeten we de Bijbel heel goed onderscheidend lezen. Want die dag voor de Heere geldt niet voor de gemeente van Jezus Christus, voor het lichaam van Christus. Wij zien uit naar een andere dag. En welke dag is dat? De dag van de opname. Die vooraf gaat aan die dag des Heren. Dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En wij zullen niet komen voor de grote witte troon waar volkeren geoordeeld zullen worden. Maar wij zullen wel komen voor de rechterstoel van Christus om niet geoordeeld maar beoordeeld te worden. Dat is een groot verschil. U en mij is veel genade gegeven. Elke dag maar weer genade op genade wordt ons toevertrouwd. En God wil wel graag zien wat wij daarmee hebben gedaan. En wordt op grond daarvan beoordeeld en krijgen we daarbij ook een taak toevertrouwd. Die vanuit dat oordeel aan ons wordt gegeven. Dus daar ligt een groot verschil. De dag des Heren is voor Israël een dag van oordeel. God komt afrekenen. Dat is een dag ook die eigenlijk in Handelingen 2 al werd voorzegd door Petrus als hij citeert uit Joël 2. Dan neemt hij dat erbij. Omdat ze in die periode dat eigenlijk vlak na elkaar hadden verwacht. Het Koninkrijk Gods en de dag des Heren. Dat tussenstuk van de gemeente, van het lichaam van Christus, was in het Oude Testament namelijk helemaal niet geopenbaard. Was onbekend. Deze drie groepen mensen krijgen het vooral voor hun kiezen. De dag des Heren, hoofdstuk 1 vers 7 en ook vers 14 en 15. Grote dag is nabij, vers 14, hij is nabij en nadert zeer snel, hoor de dag. De held zal daar bitter schreeuwen. De dag van verbolgenheid, van benauwdheid, van verwoesting, vernietiging, duisternis, donkerheid, donkere wolken. Dus dat is nou beslist niet een dag om naar uit te zien. Dat is een dag voor Israël die zwaar zal zijn. Dan moeten ze door een moeilijke periode en ze zullen beproefd worden, getest worden. En ik kom daar straks nog even op terug. gaan eerst de oproep tot inkeer, komt er dan hoofdstuk 2, vers 1 tot 3. Onderzoek uzelf nauwkeurig, volk zonder verlangen naar God, voordat het besluit het licht ziet. Een dag gaat als kaf voorbij, voordat over u komt de brandende toorn van de Heere, voordat over u komt de dag van de toorn van de Heere. Zoek de Heere, alle zachtmoedigen van het land die zijn recht uitvoeren. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de Heer. Ja, kan altijd naar hem vluchten. Met berouw van je zonde, Israël. Kom, schuil bij mij, voordat ik die toorn uitgiet over jullie. God biedt altijd een uitweg voor hen die zich bekeren. Altijd een uitweg voor hen die komen. Hij moet wel willen. En je moet wel bereid zijn. Goed, volgende punt. Kijk rondom, dat is het tweede wat we zien, oordeel over de volken. Wat de zonde betreft, wat de fouten betreft, moet je altijd eerst naar jezelf kijken. Geestelijk gezien. Van nature, als we met fouten of zonde te maken hebben, van nature, vanuit onszelf, vanuit ons niet wederom geboren hart, om het maar zo te zeggen, kijken we altijd naar de omgeving. Geven we de omgeving de schuld, of onze opvoeding de schuld? Dat is psychologie, hè? Dan kijken we overal naar schuld, behalve die schuld ligt nooit bij jezelf. Die ligt altijd buiten jezelf natuurlijk. Want zelf ben je niet schuldig. Wel nee. Geestelijke mensen kijken altijd eerst naar binnen. En denken, hey, heb ik hier een steek laten vallen? Ben ik verantwoordelijk voor deze fout? Dat is een geestelijke reactie. En daarna kijk je pas rondom. Ook naar buiten. Wat gebeurt daar? En kun je daar ook een les uit trekken? Ook voor jezelf. Dat gebeurt hier ook. Dan komt het westen en het oosten aan het orde in hoofdstuk 2, 4 en 11. De Filistijnen. We gaan het allemaal niet lezen, maar u kunt het rustig nalezen. Hoofdstuk 2, 4 tot 11. Filistijnen, Moab en Ammon. Filistijnen aan de westkant. Moab en Ammon aan de oostkant. Kijk daar. Heb ik hier een ding? Ja, kijk. Hier de Filistijnen daar in de Gazastrook, hè, zoals nu de Palestijnen zitten daar in die strook. En Moab en Ammon hier aan de andere kant van de Dode Zee. Die woonden daar. Allemaal heidenvolken. Zij kregen er ook verlangst van de Heere God. Zij werden gebruikt om Juda en Israël vaak te tuchtigen. Als ze zondigden, dan werden ze door hen overheerst. Maar altijd, en dat lees je voortdurend ook in de profeten, altijd sloegen die volkeren door. Die maken het veel te gek. Die deden veel meer dan God eigenlijk, waartoe God opdracht gaf. Dat was hun hoogmoed. En daar worden ze voor gestraft. Allemaal. Dan het zuiden en noorden. Hoofdstuk 2, 12, 15. Dat zijn Ethiopië in het zuiden. Ja, dat zien we natuurlijk. Oh, sorry. Dat is de verkeerde kant op. Dan moet ik die hebben. Ethiopië is natuurlijk hieronder, dat zie je niet. Het noorden, Syrië. Daarboven, Assyrië, Nineveh, daar rechts. Syrië is nu ook zoveel om te doen, hè. Dat is ook een strijdtoneel. Heel bar en boos. Waar heel veel geleden wordt en gestreden wordt. En ja, dat heeft ook nog iets met de profetie allemaal te maken natuurlijk. Maar het is allemaal niet allemaal even duidelijk, helder. Maar het gevaar voor Israël komt altijd uit het noorden. En zal in die eindtijd ook exact zo zijn. Het zuiden en oosten. En dan weer terug naar Jeruzalem. Hoofdstuk 3 vers 1 tot 8. Het oordeel over Jeruzalem. Wee de rebelse, de besmette, de stad die onderdrukt. Zij luistert niet naar de roepstem. Geen vermaning aanvaardt zij. Op de Heere vertrouwt ze niet. Tot haar God nadert zij niet. En dan krijg je 4 keer wee over Jeruzalem. 4 tekorten en 4 keer te veel. 4 keer tekort. Ik noem ze even voor je op. Wat doen ze niet? Ze luisteren niet. kenmerkend voor de onwedergeboren, de natuurlijke mens. Die luistert niet naar God. Wil zijn stem niet verstaan. Tweede. Oh, sorry. Nou, dat komt straks. Niet aanvaarden van vermaning. Geen correctie toelaten. Vers 2. Ons als geestelijke mensen, van ons zou gezegd moeten kunnen worden, hij is gemakkelijk te corrigeren. Op grond van de schrift laat hij zich makkelijk corrigeren. Zeggen ze dat van u? Dat zou een heel belangrijk geestelijk kenmerk kunnen zijn. Als Jacobus in hoofdstuk 3 spreekt over de hemelse wijsheid. Dan is een van de kenmerken van die wijsheid naast reinheid, is ook gezeggelijkheid. Oftewel, oorspronkelijk staat er dan makkelijk te corrigeren. Dat is hemelse wijsheid. Dat is een hele merkwaardige situatie, want van de hemelse wijsheid zou je zeggen, die is volmaakt, die hoeft zich niet te laten corrigeren. Maar Christus was vol van hemelse wijsheid en hij liet zich altijd corrigeren door zijn Vader. Daarom zocht hij hem vaak 's nachts in het gebed. Hij deed wat hij sprak. Hij sprak na wat de Vader zei. Hij deed na wat de Vader hem voordeed. Hij was volkomen afhankelijk, vertrouwde hem volledig blindelings. Dat kunnen wij ook leren. Dat kunnen wij ook leren. Als wij ons maar corrigeerbaar opstellen ten opzichte van God en zijn woord. Wat is dat een geweldig kenmerk. Israël, Juda was het niet meer. Ze lieten zich niet corrigeren. Ze lieten de profeet maar praten. Praten en nog eens praten. Ze luisterden niet. Niet vertrouwen op de Heere, we hebben het al gelezen. En niet naderen tot haar God. Niet luisteren, geen vermaning aanvaarden. Niet vertrouwen en niet naderen tot God. Dat waren hun tekorten. En wat was hun teveel? Vers 3 en vers 4 van hoofdstuk 3. Haar vorsten, wat deden ze? Die waren brullende leeuwen. Leeuwen brullen wanneer zij bezig zijn of gaan verslinden. Zij verslonden het volk. Zij dienden niet, maar zij verdienden. Ze waren uit op eigen profijt. Dat is te veel, zegt de Heer. Dat accepteer ik niet. Als je een positie krijgt, krijg je een positie om de mensen onder je te dienen. Niet eraan te verdienen. Haar rechters, wat wordt er van hen gezegd? Haar rechters zijn avondwolven die tegen de morgen niets meer te knagen hebben. Exact hetzelfde. Zijn ook uit op persoonlijk voordeel. Spreken geen recht meer. Het gaat hem helemaal niet meer om het recht. Het gaat om hun klanten, bij wijze van spreken. Ze dan kunnen verdienen. Als zij er maar zelf beter van worden. Dat is de norm, dat is de maatstaf. Onze rechters vandaag aan de dag spreken jammer genoeg ook niet allemaal recht meer. Haar profeten, wat was dat? Lichtzinnig. Mannen vol trouweloosheid. Nou, aan een trouweloze profeet heb je ook niks. Want die kun je helemaal niet vertrouwen op zijn woord. Die spreekt het woord van God niet na, maar verzint er allerlei dingen bij. Zo ook vandaag. Priesters, ontheilig het heilige, ze doen de wet geweld aan. Priesters zouden tussen God en het volk in moeten staan en exact de wet moeten uitleggen naar het volk. En vertegenwoordigen. Ook dat doen ze niet. Tot slot. Kijk vooruit. Na oordeel is er vooruitzicht toch op heling. God geeft nooit duisternis, oordeel, zonder een uitweg, zonder het aan het eind van de tunnel licht te laten schijnen. Weet je, de duivel doet het altijd omgekeerd. Hij laat eerst het licht schijnen, hij laat het mooie zien en dan kom je in de duisternis. Precies omgekeerd. God kan door omstandigheden duisternis brengen op je pad om je te tuchtigen, te disciplineren, te helpen, je op te voeden, beter te worden, afhankelijker te worden, meer op hem te vertrouwen. En dan komt er volle licht. Geen spatje duisternis zal daar meer overblijven. En dat zie je hier ook in hoofdstuk 3, vers 9 tot 20. Een prachtig gedeelte over de toekomst van Israël. Voorzeker dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat ze alle de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. En onder de volken begint het. Wat krijgen we nu? Volken die Boeddha beleiden, die Moab beleiden, die helemaal niks beleiden, die nihilisten zijn, atheïsten. Gaan ineens roepen, vragen om de levende God. Nou, dat zouden we wel mee willen maken. Dat eens een keer kan gebeuren in deze wereld. Waarin de Verenigde Naties alles behalve vertegenwoordigers zijn van de levende God. En Gods woord respecteren en eerbiedigen. Ook al staat er een Bijbeltekst boven op hun gebouw. Dat is schone schijn. Volkeren vragen naar God. Onder Juda en Israël, vers 10. Van over de rivieren zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid mijn offer brengen. Juda en Israël komen terug. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam, vers 11. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen die u uitgelaten zijn. Over uw hoogmoed voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. God laat altijd een overblijfsel, zo wordt dat genoemd in de Bijbel. Velen zijn toch onder Israël en Juda hoogmoedig gebleven. En zij zullen worden weggevaagd, maar een overblijfsel zal er altijd zijn. Zoals ook vandaag. Het blijkt dat Israël zelfs het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen, las ik vanmorgen vroeg. Israël is seculier, in veel gevallen tot en met. Totaal werelds geworden zijn veel Israëli's. Die willen weinig of helemaal niks met Gods woord meer te maken hebben. Er zijn hele serieuze, super-orthodoxe Joden. Van alles vind je daar. Maar ze zullen een keer weer opnieuw alle naar degene die overblijven naar de Heere God vragen. Een heerlijke toekomst zal er zijn. De Heere is namelijk dan in hun midden. En waar God in het midden is, daar verandert alles. Vrederijk is uiteindelijk een feit. Dan is er veel gebeurd. Dan is er ook veel veranderd. Dan is er ook veel strijd geleverd. En dan heeft de Heere ook veel moeten doen om dat mogelijk te maken. Zefanja was een van die profeten, verborgen door de Heere, die Gods verlossing bracht. Maar ook zeker een waarschuwing moest nalaten. Met het zicht op een geweldige toekomst voor hen die op God zouden vertrouwen. En datzelfde geldt ook vandaag aan de dag. Vertrouwen is de enige basis om met de Heer Jezus Christus te leven. Zijn woord als waar te aanvaarden en op te pakken, te beleiden, te lezen, te bestuderen, toe te passen in het leven van elke dag. Dat maakt alles anders. Als je maar onderscheidend leest en weet wie, waar, wat zegt tegen wie, waarom, waartoe, wanneer en waar. Dat is wel van groot belang. De Heere zegene zijn woord aan jullie en ook aan mijn hart. Halleluja. Amen. Zo zijn we nog de Heer danken. Heere onze God. Wij zeggen u dank voor uw eeuwig woord. Het woord wat u destijds hebt gegeven via mensen. U inspireerde hen door uw geest daartoe. En ze hebben het opgeschreven. Vaak niet beseffende wat het allemaal betekende. En welke rijkwijde het had. We danken u dat wij dat ook in onze eigen taal kunnen lezen. Help ons dat zo te doen dat wij uw woord recht doen. Dat wij uw woord recht snijden en goed indelen. Zodat wij de dingen die voor ons bestemd zijn ook op ons laten slaan. En alle andere dingen die op andere dingen slaan en vooral op Israël. Daar ook uit de geestelijke lessen trekken die daaruit te trekken zijn. We danken u, Heere, dat u bemoeienis hebt met onze levens. En dat u ons wilt reinigen en heiligen en leren om in Christus die volmaaktheid te kennen die u ons hebt geschonken in hem. We zijn daarmee begonnen deze dienst. We zijn in hem volmaakt. Leer ons vanuit die volmaaktheid ook te leven. En kinderen Gods te zijn in deze verdorven wereld die op weg is naar uw oordeel. Help ons om mensen met de waarheid te confronteren, ook al lachen ze ons uit. Mensen met de waarheid te helpen uit hun situatie, uit hun moeite, uit hun strijd te komen. En het licht te zien wat u geeft. Doe uw werk in ons, door ons heen, tot eer en glorie van uw naam. Uit genade, omwille van uw Zoon Jezus Christus. Halleluja. Amen.